Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Wieke Lichtenberg en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Speciaal welkom voor de studenten van Pura Vida die er vanmiddag zijn. De dienst wordt geleid door dominee Sali uit Amsterdam. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe die we nu staande zullen beginnen.
Worden we stil tot God. En ook vanmiddag belijden wij dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft. Van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar een psalm zingen die al eeuwenlang verbonden is met de 40 dagen tijd, de 25e psalm. En zingen we daarvan het 7e en 9e vers, psalm 25 vers 7 en 9. Laten wij met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. U Heilige Geest, u die uitgaat van de Vader en de Zoon. Wij bidden u, ontferm u over ons. U was het die bij de schepping over het water van de oervloed zweefde. En door u kwam er orde in de chaos. Kwam er schoonheid in de wereld. Door uw waaien ontstond vruchtbaarheid. En wij bidden u, wees zo ook werkzaam in onze harten. Die soms vol wanorde zijn en chaos. Neem van ons weg al die verlangens die ingaan tegen Gods wil. Laat de mist van ons ongeloof optrekken. En dat onze ziel mag baden in het licht van uw waarheid. Laat ons de geur ruiken van het paradijs. Laat ons genade zien schitteren in uw licht. En wees zo onze trooster, ons licht, onze gids. Vernieuw en heilig ons. En als wij zo gaan lezen uit het Heilige Evangelie, geef dan dat we ook deze middag onder de indruk mogen komen van Jezus Christus. Van wat zijn leven en sterven wil uitwerken in ons leven en sterven. En dat we in zijn gang naar Golgotha de werkelijkheid en de immense omvang van zijn liefde zullen ontdekken. We bidden u dat voor onszelf, zoals we hier in dit gebouw aanwezig zijn. We bidden het u voor onze broers en zussen thuis of elders, die deze dienst nu of later meemaken. Zegen ons met het licht van uw ogen. We bidden u dat in de naam van Jezus Christus. Die leeft en regeert tot in alle eeuwen, ja, tot in alle eeuwigheid. Amen. We lezen vanmiddag met elkaar een klein gedeelte uit het Lijdensevangelie, zoals je dat beschreven vindt in het evangelie van Marcus. We lezen met elkaar het 14e hoofdstuk, versen 32 tot en met 42. En zingen we als antwoord op deze lezing van gezang 180, de versen 1, 3, 6 en 7. Maar eerst horen wij het evangelie. Ze kwamen aan bij een olijfgaard die Gethsemane heette. En Jezus zei tegen zijn leerlingen: blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En zei tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil. Maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Simon, Slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En toen hij voor de 3e maal terugkwam, zei hij tegen hen: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Dit is het woord van God. En je bent gelukkig als je het hoort en het bewaart in je hart. Amen.
Thank you.
Na de preek kun je luisteren naar een bewerking van Christian Ingelsen over het lied Jezus om uw lijden groot. En daarna zingen we met elkaar de 63e psalm en daarvan de eerste 3 versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat kun je doen als je overvallen wordt door een verschrikkelijke angst? Als kind werd je misschien soms ook wel eens midden in de nacht wakker na een enge droom. En dan ging je naar de slaapkamer van je ouders. Je werd vastgehouden. En na een tijdje maakte de warmte van het bed, de armen van je moeder of je vader, je rustig. De angst ebde weg en je kon weer terug naar je eigen bed om verder te slapen. Maar er zijn angsten zo hevig dat niemand ze weg kan nemen. Een geschrokken kind kun je troosten en geruststellen. Maar iemand die echt angst heeft, laat zich niet geruststellen in zijn angst. Wat kun je doen als je overvallen wordt door een verschrikkelijke angst? Ik begin hierover omdat Jezus, Zoon van de Allerhoogste, in zijn leven angst heeft gekend. De Heidelberger Catechismus zegt in antwoord 44 dat de Heer Jezus onuitsprekelijke angst, smarten, verschrikking en helse kwelling geleden heeft, zowel aan het kruis als tevoren. Voorafgaand aan het kruis leed Jezus onder een onuitsprekelijke angst. En moet je eens even op je in laten werken. Hij die wind en golven het zwijgen oplegde. Hij die bij wijze van spreken met een knip van zijn vingers demonen uitdreef. Hij die tegen zijn leerlingen meermalen heeft gezegd: vrees niet, wees niet bang. Hij wordt hier in de Hof van Gethsemane overvallen door een onuitsprekelijke angst. In een van de opera's van Wagner komt de held Siegfried voor. En dat is echt een typische held. Hij kent namelijk geen angst. Dat is nog een heel ingewikkeld ding in die opera, dat Siegfried angst moet leren. Valt nog niet mee. Nog veel verder terug in de tijd, Socrates. Van hem wordt ons verteld dat wanneer hij gedwongen wordt om de gifbeker te drinken, dat hij dan omringd is door zijn vrienden en zonder protest, in alle rust en zonder angst, die gifbeker leeg drinkt. Wat een helden. Nou, zo'n held is Jezus dus niet. Jezus is niet onverstoorbaar naar Golgotha gegaan. Hij lijdt aan onuitsprekelijke angst. En merkwaardigerwijs is ook dat voor ons een troost. Want, zegt de Hebreeënbrief, juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en al het lijden heeft volbracht, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Jezus heeft angst. Waarvoor? Ja, zeg het. Voor wat mensen hem aan kunnen doen. Voor de vernedering, de pijn van de geesteling. Gekruisigd worden, de angst voor het tegemoettreden van de dood. Ongetwijfeld heeft dat een rol gespeeld. En toch, ik denk dat we nog iets dieper moeten graven. Want Jezus bidt in de hof van Gethsemane of de beker van hem kan weggenomen worden. En dat verwijst naar de beker van het oordeel van God. De beker van de toorn van God. Die beker die inhoudt dat God je loslaat, zijn handen van je aftrekt. Die beker betekent dat Jezus door zijn eigen vader zal worden afgewezen. Onvoorstelbaar, toch? En dat bedoel ik letterlijk, onvoorstelbaar. Dus hoe nabij Jezus ons ook kan zijn, juist ook in zijn angst, omdat we daarin misschien zoveel kunnen herkennen. En hoe troostend de gedachte ook is dat Jezus ook angst gekend heeft en ons dus ook daarin begrijpt. Toch kunnen wij Jezus ook niet helemaal volgen in zijn angst. Omdat zijn angst, Godzijdank, nooit de onze zal hoeven te zijn. Terug naar die vraag van het begin. Wat kun je doen als je overvallen wordt door een verschrikkelijke angst? Nu, Jezus bidt. En ik wil daar vanmiddag eens lekker ouderwets op 3 manieren bij stilstaan. En eerst even met elkaar verkennen dat het bidden van Jezus voor ons een voorbeeld is. Tegelijkertijd is dat bidden van Jezus ook plaatsvervangend. Hij doet iets wat wij niet kunnen en ook niet hoeven doen. En verder is dat bidden van Jezus ook heel bijzonder omdat het vrucht gedragen heeft. Specifiek voor ons. Maar eerst dat bidden van Jezus als voorbeeld. Wij mensen, wij moeten bidden leren. Vloeken gaat vanzelf, bidden moet je leren. En daar heb je veel aan voorbeelden. Ik weet niet wie van jullie vanmiddag hier in de kerk zit met kinderen. Wat leren zij dan van hoe jij bidt? Ik vind het voor mezelf als vader van 3 ook een spannende vraag. Wat zien mijn kinderen als ze me zien bidden? En welke conclusies trekken ze daaruit? Wat heb ik hen over mijn bidden verteld? Als wij willen leren bidden, dan kun je ook veel leren van Jezus. Het is opvallend hoe vaak van Jezus in het evangelie gezegd wordt dat hij in gebed is. En ook in zijn bidden in Gethsemane wil Jezus voor ons een voorbeeld zijn. Ook heel praktisch. Ik noem maar even een paar dingen. Jezus gaat naar de hof van Gethsemane. Dat is een plek net buiten de stad waar, zo blijkt uit een ander evangelie, waar Jezus zich vaker terugtrok met zijn leerlingen. Jezus komt hier dus niet voor het eerst. Er is de gewoonte. Daar zijn wij in onze authenticiteitscultuur natuurlijk een klein beetje te goed voor de gewoonte. Want bij ons moet alles meteen regelrecht uit ons hart komen. Maar toch, ik denk dat met de gewoonte ook weer niet zo heel veel mis mee is. Dat je gewoon op gezette tijden ruimte en tijd neemt om stil te worden voor God. Niet omdat jij er zin voor hebt, maar gewoon omdat je nou helemaal altijd stil wordt voor God. Om 8 uur 's ochtends of om 11 uur 's avonds. Die gewoonte helpt je namelijk om niet pas te bidden wanneer jij er behoefte aan hebt of wanneer het je zo uitkomt. De gewoonte. En dan Gethsemane als rustige plek. Natuurlijk, je kunt bidden in de straten van Jeruzalem. Je kunt bidden als je aan het werk bent. Je kunt bidden als je in de auto zit. Je kunt bidden als je op je werk in gesprek bent met een ander. Allemaal heel mooi en heel belangrijk. Dat aanhoudende gebed. En toch, het is toch ook goed om op gezette tijden is een rustige plek op te zoeken waar je je kunt concentreren. Waar je nou werkelijk alles wat er in je naar boven kan komen, ook naar boven durft te laten komen. Een stille plek. Ik weet ook wel dat we soms de stilte ontvluchten. Want in de stilte word je soms geconfronteerd met je eigen angsten, met je eigen ongeloof. Maar Jezus zoekt de stilte van de tuin van Gethsemane. Wil je een tuintje in je hart voor God maken? Zoek dan de stilte. En nog iets wat we heel praktisch van Jezus kunnen leren is zijn openheid over zijn gebedsleven. En daar zit natuurlijk iets dubbels in. Want Jezus is ook de eerste om te zeggen dat we van ons gebedsleven op de hoeken van de straten geen display aan vroomheid hoeven te maken. Probeer vooral niet op te vallen door hoe je praat over je gebedsleven. En aan de andere kant, ons gebedsleven hoeft nou ook weer niet zo geheimzinnig te zijn dat we er nooit eens met een ander over zouden kunnen spreken. Wat waardevol als iemand tegen je zegt, ik zal voor je bidden komende week. En wat goed om het van elkaar te weten, dat je iemand even niet moet storen op die en die momenten, want dan is zij of hij aan het bidden. En natuurlijk, voor Jezus is dit gebed in Gethsemane iets tussen hem en zijn vader. En toch, hij neemt wel 3 discipelen mee, die weliswaar niet met hem meegaan om samen te bidden, maar die als het ware op de achtergrond met hem meeleven en meebidden. Ik vind dat altijd zo indrukwekkend van de Alpha-cursus. Dat je weet, terwijl ik hier in dit zaaltje of in deze huiskamer mijn inleiding aan het houden ben, terwijl wij hier in de kleine groepen gesprekken met elkaar aan het voeren zijn, zitten ergens op een heel andere plek gemeenteleden voor ons te bidden, voor deze momenten. Wat een bemoediging gaat daarvan uit. Bij de schepping van de mens werd al gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Nu, dat geldt ook voor Jezus. Hij heeft behoefte aan het gezelschap van zijn leerlingen, van zijn vrienden. En ook daarin is Jezus een voorbeeld. Dat we het aandurven om samen te bidden. Dat je het ook aandurft om voor jou te laten bidden. Dat je het aandurft om daarom tegen een ander te zeggen wat er in jou omgaat. Jezus zegt het gewoon. In die open, tegen zijn leerlingen. Ik ben dodelijk bedroefd. Ik vraag me dat wel eens af of wij in de gemeente zo close met elkaar zijn dat we dat tegen elkaar durven te zeggen. Ik ben dodelijk bedroefd. Wil je, als je straks naar huis gaat, voor mij bidden? En als Jezus dan gaat bidden, dan stort hij zijn hart ook helemaal uit. De diepste angsten en weerstanden laat hij uit zijn hart naar boven wellen en hij spreekt ze uit tot God. Dat heeft Jezus denk ik ook geleerd van de psalmen. Van Jezus leren we en van de psalmen leren we dat trouwens ook, dat bidden niet het uitwisselen van beleefdheden is, maar dan met God. Ik denk dat ik vroeger wel vaak zo gebeden heb. Zo'n beetje in de trant van, hoe maakt u het, Heer God? Gaat het goed met u? Gelukkig, met mij gaat het ook goed. Amen. Maar dat het bidden dat we in de Bijbel aangeleerd krijgen, dat is een hartstochtelijk bidden. Dat is waarin het verdriet ook verdrietig naar buiten komt, waar de woede ook bij God zijn plek vindt, waar het onvermogen, de onmacht, het onbegrip een rol in heeft. Dat de naakte werkelijkheid van je leven met alles erop en eraan bij God gebracht wordt. Omdat je gelooft dat hij er hoe dan ook raad mee weet. En misschien nog een inhoudelijk ding wat we kunnen leren van Jezus. Dat we in het gebed erop gericht zijn dat onze wil gaat willen wat God wil. Dat bidt Jezus. Laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Jezus bidt of hij mag rusten in Gods wil. Even tussendoor gezegd, dat is wel wat anders dan berusten in het noodlot. Jezus bidt niet, laat mij mogen berusten in wat mij mag overkomen. Nee, Jezus vraagt, laat gebeuren wat u wilt. Is dan alles wat gebeurt Gods wil? Nee, zeker niet. Maar op de een of andere manier is God in staat om dwars door alles heen zijn wil wel te realiseren. En gelukkig ben je wanneer je daarop durft te vertrouwen. En zo is Jezus ook in de Hof van Gethsemane nog een leraar. Die ons een levensecht voorbeeld van bidden geeft. Tegelijkertijd, dat bidden van Jezus is ook weer zo bijzonder dat het voor ons onnavolgbaar is. Omdat het onderwerp van Jezus' gebed iets is waar wij niet in kunnen doordringen. En het hoeft ook niet. Ik bedoel dit, in Jezus neemt God zelf de toorn over de zonde op zich. Straks aan het kruis laat God in Jezus zichzelf alleen. God verlaat zichzelf omwille van jou en mij. God vernietigt aan het kruis zichzelf. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar het gebeurt wel. Denk daar eens over na. Dat je geliefde je kan verlaten, dat kan je gek maken van angst. Maar dat God je verlaten zal, al is het maar voor een ogenblik, dat is de hel. Moeten bestaan zonder licht, zonder schoonheid, zonder liefde, zonder waarheid. Dat is onder andere leven van God verlaten. En daar staat Jezus voor. En in die opdracht staat hij helemaal alleen. Zijn leerlingen toen en nu begrijpen uiteindelijk niet wat Jezus heeft moeten doormaken. En misschien is dat dan ook wel de reden dat Jezus bidt en zijn leerlingen slapen. Terwijl Jezus worstelt om de bediening van de verzoening, liggen zijn leerlingen te pitten. En ik heb niet zoveel reden om te denken dat ik beter ben. Van die leerlingen wordt gezegd dat ze hun ogen niet kunnen openhouden. Dat herken ik maar al te goed. Het is avond, je hebt net gegeten. Je wilt wat nieuwsberichten zien. Maar ja, dat eten van net, dat moet ook verteerd worden. Dus je ogen kun je nauwelijks openhouden. En terwijl de nieuwslezer vertelt over stervende kinderen in Gaza-stad, val ik in slaap op de bank. Ik vind dat zo beschamend. En ik zou wel anders willen. Maar ja, ik ben soms ook gewoon zo moe. Maar ja, zo gaan die dingen. En toch, het is een vreemd soort slaap van die discipelen. Je hebt slaap in soorten en maten. Je hebt de heerlijke slaap na een dag hard werken. Je hebt de weldadige slaap na een uitbundige vrijpartij. Dat is van die slaap om tot rust te komen. En dat is een gave van God, de goede schepper. Maar er is ook een slaap die van de tegenstander van God komt. De slaap van de ontkenning, die niet wil weten van het lijden van de ander. Zoals Boudewijn de Groot in de vorige eeuw in de jaren 60 over de Vietnamoorlog zong. Gericht aan de Amerikaanse president. Meneer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten waar uw jongens zitten. Eenzaam, ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. Laat die weken pacifisten kliek maar praten. Meneer de president, slaap zacht. De slaap die het lijden van de ander op afstand houdt. En ook daarom bidt Jezus. Ook daarom bidt Jezus omdat wij niet bidden. Omdat wij slapen. Petrus die zijn mond vol heeft over het volgen van Jezus. Maar bij de eerste uitdaging verzaakt. Hij slaapt en bidt niet. En Jacobus en Johannes, waar zullen zij van dromen? Misschien wel van die plek aan de linker en de rechterzijde van Jezus. Jezus bidt waar wij slapen en daarin is dat bidden van Jezus ook plaatsvervangend. Waar wij als mensheid ons steeds weer door zonde en duivel in slaap laten sussen. Waar wij dromen van onze successen en idealen. Waar wij in onze slaap onze zonden en zorgen een beetje proberen te vergeten. Daar is Jezus klaar wakker. En houdt ook deze nacht over ons getrouwde wacht. En hij bidt voor jou en voor mij. En tot driemaal toe verzaakt de kring van leerlingen in de opdracht te waken en te bidden. En het kan toch niet anders of je herkent daar iets van. In de afgelopen jaren ging het soms veel over discipelschap, heel goed. Maar het klonk soms wel een beetje heldhaftig. Alsof dat discipelschap van ons het koninkrijk van God dichterbij zou brengen. Nu, volgens de Bijbel is dit waar ons discipelschap op uitloopt. Als wij aan onszelf worden overgelaten, dat wij slapen terwijl Jezus het vuile werk opknapt. En hoe reageert Jezus dan? Het kan toch niet anders of er is bij hem iets van teleurstelling geweest. En toch, Jezus weet wie wij zijn. Jezus weet waar wij van gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij ook maar gewoon uit stof gevormd zijn. Jezus weet dat onze geest gewillig is, maar ons vlees zo verschrikkelijk zwak. En Jezus weet dat de strijd die hij te voeren heeft voor ons te zwaar is. Jezus weet dat hij dit alleen moet doen. En daarom heeft teleurstelling bij hem ook niet het laatste woord. Drie leerlingen laten Jezus in de steek en Jezus bidt plaatsvervangend voor hen. En dan nodigt hij hen uit om op te staan en hem te volgen, zoals hij ze eens bij de oevers van het meer van Galilea riep. Zo roept hij hen nu. Zo roept hij hen straks, na zijn opstanding weer. Hier in de hof van Getsemane faalt de kerk. Maar ondanks haar falen roept Jezus de kerk opnieuw genadig tot navolging. Ik weet niet waar jij in de afgelopen week in je navolging gefaald hebt. Ik weet niet op welke momenten jij in slaap gesukkeld bent, terwijl je eigenlijk had moeten waken en bidden. Weet dat vanmiddag Jezus hier is om je weer in dienst te nemen. Om tegen je te zeggen, sta op. Volg mij na. Jezus is gestorven. En wat hij zei over de graankorrel, dat is in hem waar geworden. Hij heeft vrucht gedragen. Jezus is opgestaan. En hij is naar de hemel gevaren. En wat heeft Jezus gedaan toen hij bij zijn Vader in de hemel kwam? Toen heeft hij zijn Vader gevraagd om de gave van de Heilige Geest voor zijn leerlingen op aarde. Want dat had hij zijn leerlingen beloofd. En zo is de vrucht van het bidden van Jezus in Gethsemane dat het Pinksteren geworden is. En dat over ons vlees, dat zwakke vlees van ons, dat zo graag slaapt en zo moeilijk bidt, over dat vlees van ons is sinds Pinksteren de geest van God uitgestort. En wat doet die geest? Die leert ons bidden en waken. David bidt in Psalm 51, schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. En dat gebed van David is verhoord op de eerste Pinksterdag, toen Gods geest werd uitgestort over ons. De geest die je bidden leert. De geest die ons leert om, net als Jezus, God aan te roepen met Abba, Vader. De geest die ons helpt in onze zwakheid, zegt Paulus. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons met woordloos zuchten. En dat geeft ons wel voordeel ten opzichte van die leerlingen daar in Gethsemane. Want waar de leerlingen de strijd tegen de slaap verliezen moesten omdat ze in hun eentje streden, hebben wij sinds Pinksteren de wind in de rug. Wij mogen bidden in de kracht van de Heilige Geest, die ons leert zien wat Jezus ziet, die ons oog laat krijgen voor anderen, die ons vrijmoedigheid geeft om te vragen om gebed en om te getuigen van wat we in ons leven aan gebedsverhoring hebben meegemaakt. Bid en waak, dat is een onmogelijke opdracht vanuit onszelf. Maar een werkelijkheid voor wie leven wil van de kracht van de geest, die de vrucht is van Jezus bidden voor ons. En daarom ook vanmiddag lof. Lof zij u, Christus, tot in alle eeuwigheid. Amen. zo worden wij door het evangelie opgeroepen om midden in deze wereld te gaan staan op onze voeten en uit te spreken wie Jezus Christus voor ons, meer nog wie Jezus Christus voor deze wereld is. Belijden wij daarom ons geloof met de woorden van het apostolicum en zingen we daarna ons loflied met de 22e psalm daarvan het 11e vers. En laten we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. En in ieder spreken met mij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God. De Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden en danken. Ja, hoogheilige God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, die in hem ook onze Vader wil zijn. Wij prijzen u dat aan de stroom van tekenen waaruit we uw genade, uw gunst, uw liefde kunnen opmaken. Dat aan die stroom geen einde komt, omdat uw genade eeuwig is. En wij zeggen tegen u dat we dat maar nauwelijks kunnen omvatten. We zullen elkaar nodig hebben als uw hele kerk door alle eeuwen heen en op alle plaatsen in deze wereld. We hebben elkaar allemaal nodig om de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van uw liefde te kunnen uitzingen en erin te kunnen leven. En daarom danken we u voor uw woord, dat die wonderlijke eigenschap heeft, dat het zomaar een levend woord kan worden dat ons leven binnenkomt. Uw woord dat ons soms zo dicht in de buurt van Jezus kan brengen. En we danken u dat dat ook precies uw bedoeling is, dat wij niet op een eerbiedige afstand, een beetje afwachtend, zouden gaan staan toekijken. Maar dat we in uw woord op Jezus mogen afgaan. Hem mogen ontmoeten. Dat we mogen leren om hem in het geloof te omhelzen. En dat we er dan tot onze verbazing achter zullen komen dat hij ons nooit en te nimmer afwijst. En ons verwelkomt met een: ik heb op je gewacht. Waar was je al die tijd? Wat fijn dat je er bent. Heer Jezus, dank u wel dat u de weg gegaan bent van lijden, vernedering, van angst en van dood. Om op die manier de weg naar het Vaderhuis te openen voor ons. En we bidden u, als een nieuwe week begonnen is, een week waar we misschien wel naar uitkijken omdat er werk is dat op ons wacht en dat we met plezier doen, waar we onze talenten in kwijt kunnen. Omdat er misschien mooie dingen staan te gebeuren, mooie ontmoetingen met lieve mensen. Maar ook als we misschien er wel tegenop zien om deze week verder in te gaan, omdat we weten dat er moeilijke beslissingen van ons gevraagd worden. Omdat er lasten zijn die eigenlijk net te zwaar zijn voor ons om te torsen. Heer Jezus, of we nu veel zin in de komende week hebben, of er tegenop zien, geef dat we in elk geval niet ver bij u vandaan zullen zijn. Dat we onze ogen gericht mogen houden op u. Dat we het ook in ons gelovig leven niet zonder u zullen doen. Help ons om u in ons gebed en in het lezen van uw woord steeds opnieuw op te zoeken. En geef ons dan ook keer op keer die ervaring dat u ons nabij bent. En dat dat zo'n groot verschil voor ons leven maakt. Leer ons bidden. U weet dat we om heel verschillende redenen soms verstommen kunnen voor uw aangezicht. Kom met uw geest, kom ons te hulp. En dat we ook mogen leren dat ons stil zijn voor u ook een oprecht gebed kan zijn. Dat de kwaliteit van ons gebed niet zoveel met de kwaliteit van onze woorden te maken heeft, maar met de kwaliteit van uw aanwezigheid. We bidden nu voor deze wereld, waarin zo talloos vele mensen onvoorstelbare angsten uitstaan. We bidden u voor al die gebieden in deze wereld waar mensen te vrezen hebben voor hun leven. Omdat er geweldenaars zijn die opdracht geven tot oorlog, tot aanslagen. Vader, we hebben het al zo vaak gebeden. We worden er soms zelf moe van. En toch, we bidden het opnieuw. Geef vrede in deze wereld, in onze dagen. We bidden u voor uw kerk, die zo vaak slaapt. Schud ons wakker. Dat we opnieuw en opnieuw de roeping zullen vinden om het goede nieuws van uw koninkrijk en van Jezus Christus te verspreiden. Wij bidden u voor uw kerk waar ze niet aan slapen toekomt omdat ze vervolgd wordt en bedreigd. Geef onze broers en zussen in die situatie moed en volharding. En dat ze van u steeds opnieuw de vreugde zullen ontvangen van het volgen van u. En zo bidden we u ook in het bijzonder voor geloofsgemeenschappen hier in Utrecht. Dat we elkaar steeds opnieuw mogen vinden in wat ons verbindt. De belijdenis van de naam van Jezus Christus. En dat iets van eenheid zichtbaar wordt. En dat we steeds opnieuw vol bewogenheid in beweging zullen komen. En nieuwe mensen mogen ontmoeten. Om samen met hen achter Jezus aan te gaan. Hoor ons als we in de stilte die dingen zeggen die een ander niet voor ons verwoorden kan. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, ik ben Robert Barends en ligt namens de diaconie de collectes toe. De eerste collecte is voor Huis van Licht. Huis van Licht is een Nederlands-Arabische kerk in Utrecht. Deze kerk is in 2020 ontstaan uit het samengaan van twee groepen. Enerzijds Nederlandse christenen die kerk wilden zijn in een multiculturele wijk Overvecht. En anderzijds een Arabische sprekende bijbelstudiegroep die op zoek was naar aansluiting bij Nederlanders om kerk te kunnen zijn in Nederland. Met elkaar vormen zij nu een kerkgemeenschap en overbruggen ze de culturele verschillen. Met uw bijdrage kunnen ze deze vorm van kerk zijn blijven vormgeven. De tweede collecte is voor de protestantse kerk, missionair werk, namelijk voor de proefplekken. Proefplekken zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken. Kortom, initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de reguliere kerken komen het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom steunt de PKN deze proefplek als nieuwe kerken dan ook van harte. De zendingscollecte is voor de Net Foundation. En de Net Foundation biedt voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen, waarin ze gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen en bijbelgetrouw onderwijs te geven. Geven kan door gebruik te maken van de QR-code, de kerkapp, het rekeningnummer van de diaconie of het collecteblok bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
En ons slotlied van deze middag is een Engelse bewerking van de 103e psalm. Lied 460, Loof de Koning heel mijn wezen. En we zingen van dat gezang het eerste, derde en vijfde vers.
Thank you.
Ga dan van hier in vrede, verhef je hart tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vertrouwelijke vriendschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.